181 ballistische raketten werden gisteravond afgevuurd op Israël door het regime in Iran. De schade lijkt vooralsnog mee te vallen, maar er is ook nog veel onduidelijk. Vanuit de hele wereld wordt de aanval van Iran veroordeeld en wordt er geprobeerd om verdere escalatie te voorkomen. In deze uitzending spreken we met Jeannette Gabay vanuit Israël en Roger van Oort, honorair consul hier bij ons in de studio. Roger, van harte welkom. Hoe heeft u gisteravond naar het nieuws gekeken?
Nou, ik heb niet gekeken, want ik heb meer zeg maar geluisterd en het nieuws gevolgd.
Ja.
Aan de ene kant met zeg maar ontsteltenis over een land op meer dan 3000 kilometer afstand die raketten naar Israël stuurt om het te vernietigen en het Joodse volk kwaad te doen.
Ja.
En te doen wat ze altijd al hebben gezegd. Het Joodse volk moet weg.
Ja.
En dan is dat natuurlijk met ontsteltenis. Maar ik heb ook met dankbaarheid geluisterd dat God ook weer bewaring heeft gegeven. En dat hij Israël in staat heeft gesteld een antiraketschild te hebben.
Mm-hmm.
Van de raketten heeft opgevangen en zover we nu inderdaad weten beperkte schade heeft veroorzaakt.
Mm-hmm, ja.
Maar het zijn wel de oude vijanden van Israël die het Joodse volk gevangen hielden in de tijd van de Perzen, Iran en uiteindelijk zowel lieten gaan onder Kores.
Ja.
Die weer opstaan in onze tijd.
En ja. Dat zagen we gisteravond echt voor onze ogen gebeuren.
Ja, dat zie je voor je ogen gebeuren, maar ja. God die telkens uitredding geeft, daar mag ik misschien straks nog wat over zeggen.
Zeker weten, ja. We hebben gisteravond natuurlijk de beelden gezien, ook op nieuws en op de nieuwskanalen van die miljoenen mensen in Israël die naar de schuilkelder moesten gaan. En op een ander moment vandaag sprak ik met Jeannette Gabay. Zij woont in Noord-Israël en ik vroeg haar hoe zij gisteravond met haar gezin heeft beleefd. Jeannette, jij woont in het noorden van Israël. Hoe was gisteravond voor jou en voor je gezin toen Iran besloot om Israël aan te vallen met die 181 raketten?
Ja, het was op zijn minst gezegd een enerverende avond. We hebben allemaal nog de andere aanval van Iran in gedachten. Daar werden we vele uren van tevoren voor gewaarschuwd. Dus dat gaf ons tijd om voor te bereiden, de voorraden aan te vullen enzovoort. Dat was dit keer niet het geval. Omdat dit een aanval betrof met ballistische raketten, dan heb je, ik geloof dat die er 12 minuten over doen, van Iran tot Israël. Dus op het moment dat ze afgeschoten waren en de eerste berichten binnenkwamen, moet je dan eigenlijk direct beschutting zoeken. Dit keer was voor ons de mazzel dat de aanvallen begonnen in Centraal en Zuid-Israël. Dus we zagen dat het landkaartje van Israël rood begon te kleuren, toen besloten we al om naar de schuilkelder te gaan.
Jullie hadden iets meer tijd, om het zo te zeggen.
Ja, we hadden net iets meer tijd dan de rest van Israël. Meestal is het omgekeerd, overigens. Meestal is Noord-Israël juist, we zijn het eerste eraan. Maar we hebben besloten dus redelijk snel om de kinderen bij elkaar te halen en naar de schuilkelder te gaan. We wonen in een oude woning waar geen veilige kamer is. Dus we moeten naar een collectieve schuilkelder die we delen met de buren. En dan moet je dus de straat over enzovoort. Dus dat is beter dat je dat tijdig doet. En uiteindelijk op het moment dat we al ondergronds waren, begonnen ook hier de alarmen te loeien. En we hoorden van alles.
Wat hoor je dan en wat gaat er dan door je heen? Want je bent er dan samen met je buren, met jullie gezinnen, ben je samen in een bunker aan het wachten tot die aanval voorbij is. Maar het lijkt me een vrij surrealistische ervaring, want er gebeurt van alles. Wat gebeurde er?
Ja, allereerst, je hoort, ook al zit je ondergronds, je hoort wel van alles. Dus je hoort de afweer dreunen, je hoort ook inslagen. Dat is op zich niet direct iets waar je dan heel erg grote zorgen om maakt. Omdat we weten dat de afweersystemen werken. En dat zeker in open velden laten de projectielen ook wel gaan. Dus dat hoeft niet direct te betekenen dat er ernstig aan de hand is. Maar wat er meestal gebeurt is dat een aantal van de volwassenen het nieuws in de gaten houden. We hebben tegenwoordig ook internet in onze schuilkelders. Dus dat helpt. Een aantal volwassenen delen dan updates. Er wordt vanuit de dorpsleiding ook altijd gevraagd om even door te geven hoe het met iedereen is. En verder proberen we dan heel erg te focussen op de kinderen. Zeker die gezinnen met jongere kinderen. Met name de leeftijden waarop je nog slecht kan uitleggen wat er precies gaande is. Is het toch een beangstigende ervaring. Dus hoe meer ja, eigenlijk hoe gemakkelijker het gaat, hoe geiniger het is en hoe meer plezier we dan hebben, hoe minder traumatisch die ervaring wordt. Dus je hebt gisteren zitten kleuren en we hebben een encyclopedie doorgebladerd en zo ongeveer een uur lang doorgebracht in de schuilkelders, totdat we het zijn veilig kregen. Ja.
Nu, je noemde al net die eerdere aanval van Iran, hè, in april van dit jaar. Zou je kunnen zeggen dat dit vergelijkbaar was? Of heeft het toch wel een andere impact, zo'n ballistische aanval?
Nee, dat is absoluut. Dat heeft wel een andere impact. De vorige keer ging het om een mix van allerlei projectielen. Waarvan, van klein tot groot, laten we zo maar zeggen. De ballistische raketten die gisteren zijn gestuurd, die behoren tot categorie groot. Dus dat zijn ook van een dusdanig formaat dat meestal de Iron Dome daar minder mee van doen heeft. Maar dan gaat het al over andere afweersystemen. En als het al zoveel op één moment, dan is het voor de afweersystemen ook helemaal niet gemakkelijk om daarop in te springen. En dat zie je overigens ook. Er zijn meer raketten neergekomen dan tijdens de vorige aanvallen. Grote aanval. En dat vertaalt zich ook in grotere schade, dus wel degelijk materiële schade. We hebben ook nog geen volledig beeld van wat de schade exact is. Zeker als het gaat over militaire grond, wordt er meestal niet, het wordt niet rondgetoeterd hoeveel schade dat werkelijk was. Wat we wel weten is dat er weinig gewonden en vrijwel geen doden zijn. Er zijn rapporten over 1 dode Palestijn in de buurt van Jericho. Eigenlijk blokstukken van afgeschoten. Ja, dus aan lijf en leden minder, ja.
Tegelijkertijd is dat offensief in Libanon ook begonnen. Grondtroepen die Libanon zijn binnengetrokken gisteren. Wat hebben jullie daarvan gemerkt?
Ja, wij wonen dus op de Golanhoogte, specifiek op de Zuid-Golan. De Golan is een enorm ongerept gebied waar heel veel legerbasissen zijn, juist omdat er zoveel plek is. Dus wij hadden eigenlijk in de afgelopen weken al gemerkt dat er iets op stapel was, want langzamerhand was er steeds meer verkeer, militair verkeer, als hier de Golan opkwam. De Golan is ook een soort van uitvalsbasis voor alle troepen die dan uiteindelijk Libanon binnentrekken. Dus hier, er wordt overnacht wordt getraind, materieel wordt geparkeerd. Dus dat is een beweging die we in de afgelopen eigenlijk 2-3 weken al hebben gezien. Op langzaam alles opgebouwd wordt en meer troepen hier zich verzamelen. En verder ook geïntensiveerde beschietingen. Niet alleen vanuit Libanon, maar ook door onze oosterburen. Wij zelf in ons dorp hebben de afgelopen week een paar keer drones uit onder andere Irak en Syrië op ons dak gekregen. Dus dat is ook een front die... Alles houdt uiteindelijk verband. Dus als de dingen in Libanon intensiveren, dan doen ze dat ook in omliggende landen.
Ja, je noemt het houdt allemaal verband. De aanval van Iran gisteravond. Ook het grondoffensief wat nu in Libanon is begonnen. Hoe reageert de bevolking van Israël op al die oorlogsbewegingen, om het zo te zeggen?
Ja, we kunnen het op een bepaalde manier amper bijbenen. Zeker in de afgelopen 2 weken is er gewoon heel veel gebeurd. Maar ik moet je zeggen dat het wel bijdraagt aan een soort van herstel van vertrouwen. En ik spreek nu even als burger van Noord-Israël. We hebben heel lang moeten wachten. Dus de oorlog is bijna 1 jaar gaande. Mijn vrienden, familie, veel bekenden in de omgeving zijn al bijna 1 jaar ontheemd. Er zijn steeds vele 10.000 Israëli's die sinds oktober niet in hun eigen huizen kunnen wonen. En het was iedere keer maar wachten op wanneer er nu echte slagen ook aan de noordkant geslagen worden, zodat de bevolking op een gegeven moment terug kan komen. Dus in die zin wordt het verwelkomd. Aan de andere kant bestond de hoop dat we het misschien zouden kunnen doen zonder troepen naar binnen te sturen. Onder veel Israëli's is het trauma van de beide Libanon-oorlogen nog heel hoog. Er zijn veel soldaten gevallen in die strijd. En hoewel we aan alles aanvoelen dat het dit keer anders is, dat we voldoende tijd hebben gehad om ons voor te bereiden. Het lijkt erop dat de inlichtingen goed op orde zijn, anders had je Nasrallah niet om kunnen leggen. Dus in die zin, we zijn gespannen, maar dat geeft vertrouwen. Ja.
Nu, de afgelopen 24 uur zijn voor jullie ook een rollercoaster geweest. Je noemde ook net, er is relatief weinig schade door de raketten vanuit Iran. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, dat er zo weinig schade is? Je noemde van het raketafweersysteem werkt goed, maar dan nog?
Nee, dat is echt een wonder hoor. Dat is, dat durf ik ook wel zo te duiden. En het is uiteindelijk ook een mix aan factoren. Dus we hebben, het is echt het beleid van Israël om de burgers te informeren. Dus iedereen weet wat er te doen staat. Er zijn mensen, dat is een dagtaak om ons te informeren wat wel, wat niet. Er wordt tijdig dan grote evenementen worden afgezegd. Dus het is echt een samenspel van heel veel factoren. Dan heb je die veilige kamers die iedereen heeft. Ofwel schuilkelders in de buurt, plus de afweer. En dan nog de hand van de Allerhoogste, voor wie daarin gelooft. Maar ja, dat is, nee, het is geen logische optelsom dat je een dusdanige hoeveelheid ballistische raket op je dak krijgt en dat dit de uitkomst is.
Ja, verwacht jij dat dit verder gaat escaleren in een mogelijke regionaal conflict? Hoe sta je daar zelf in?
Ja, ik denk dat het al gaande is op heel veel manieren. Ja, er wordt natuurlijk van alles over gesproken nu wat Israël nu gaat doen. Hè, wat gaat het antwoord zijn? We weten het niet helemaal te duiden, maar de geruchten zijn dat Iran binnen een paar maanden zover is dat er eigenlijk een kernbom onomkeerbaar is. Daar zijn we ons natuurlijk van bewust in Israël. Dus het kan heel goed zijn dat het samenspel van dingen wordt erop echt willen afrekenen met het kernprogramma. Dat wordt niet gemakkelijk. Aan de andere kant, het omleggen van het hele leiderschap van Hezbollah was ondenkbaar een maand geleden.
En het is wel gebeurd, ja.
Ja, dus we hopen dat er goede strategie achter zit en dat met een koel hoofd de beslissingen genomen worden. Maar ja, ik denk dat dit niet het einde van het liedje is, nee.
Tot slot, Jeanette, want vanavond viert Israël het Joodse nieuwjaar. Dat zou ook wel vieren zijn met ook wel spanning in het hoofd. Waar kunnen wij verbidden vanuit Nederland en al die landen waar mensen kijken voor Israël?
Ja, ik vond het wel mooi. Ik heb de laatste tijd in Israëlische media veel gekeken. Ook de tijd van Rosh Hashanah en de aanloop naar de Grote Verzoendag is heel erg ook een tijd van introspectie. En wat eigenlijk heel vaak naar voren kwam, is dat we behoorlijk weten met onze externe vijanden om te gaan. Maar dat de interne verdeeldheid toch wel echt, echt heel, heel diep zit. Politiek, maar ook op andere vlakken. Dus ik zou dat graag willen dat dat in het gebed meegenomen wordt. Dat we onder deze omstandigheden de broeder in elkaar zien. En dat die onderlinge verdeeldheid significant mag afnemen. Dat is denk ik uiteindelijk de grotere vijanden nog dan waar we verder mee dealen.
En Jeanette Kabai, heel veel sterkte daar en dank voor jouw toelichting.
Graag gedaan.
Ja, Roger van Oort, hoe bijzonder is het eigenlijk dat gisteren Israël die 181 raketten zo ongeveer allemaal uit de lucht heeft weten te halen?
Ja. Zelfs allerlei media en allerlei experts in de hele wereld die verbazen zich erover dat Israël zo'n raketschild, antiraketschild heeft ontwikkeld in de afgelopen 10 jaren om raketten af te vangen en de eigen bevolking te beschermen. Dat is een groot wonder dat gebeurd is. Als Israël niet dat raketschild had, die duizenden raketten die uit Hezbollah heeft afgevoerd, die uit Hamas heeft afgevoerd, uit Gaza, en nu Iran, dan was Israël had gewoon in puin gelegen.
Ja. Dus, nou ja, we zagen ook de beelden gisteren van zelfs boven de Kotel, dus de westelijke muur, waar ook raketten vlogen. Dus het was echt in het hele land, was het raak, om het zo te zeggen.
Ja. En die raketten worden dus zeg maar afgeschoten om Israël te vernietigen. Maar of het Arabieren of Joden zijn, het maakt de vijanden van Israël helemaal niks uit.
Nee. Nu was dit een van de grootste aanvallen met ballistische raketten ooit. En wat zegt dat eigenlijk over de intenties van Iran met deze aanval?
De intenties weet ik niet precies van de Ayatollahs en hun kompanen in Iran. Uiteindelijk intenties, wat ze altijd zeggen, ze hebben ook zo'n heel groot billboard waarin ze aftellen tot de dag dat El-Quds, Jeruzalem, zeg maar, eraan gaat. Mm. Tot het Joodse volk geen land meer heeft, in de zee is ingedreven, vernietigd is. Dus de intenties die zijn duidelijk, de uiteindelijke intenties. Maar wat de intentie is nu met deze aanval, want ja, je kan er eigenlijk grip op innemen dat Israël dit niet over zijn kant zal laten gaan.
Nou ja, Netanyahu heeft dat al aangegeven, dat hij wraak gaat nemen. Denkt u dat deze spiraal van geweld nog te stoppen is? Want eerst was het alleen maar, om het zo te zeggen, bij Gaza. Toen kwam Libanon erbij, nu is Iran erbij. Het lijkt steeds groter te worden. Is dit nog te stoppen volgens u?
Nou, aan de ene kant lijkt dat. Aan de andere kant denk ik juist dat het niet zo is. Ik denk als Israël zeg maar zou terughoudend zou reageren en als ze Nasrallah niet hadden omgelegd in Beirut van Hezbollah. Dan zou het alleen maar verder escaleren. Want wat je ziet, de hele tijd zie je gebeuren, is dat als Israël niet daadkrachtig optreedt, dat dan de vijanden van Israël, van Jemen tot andere, tot alle Sjiïtische landen toe, dat ze dan hun kans willen grijpen. En ja. Dus de Israël enige methode keuze, voor Israël is juist door krachtdadig op te treden om het geweld en de spiraal van geweld te stoppen.
Tegelijk zeggen heel veel landen overal ter wereld van ja, we moeten deescaleren. We moeten zorgen dat dit niet nog verder uit de hand
Dat zei ze natuurlijk ook in april, toen er ook die rakettenregen vanuit Iran was. Terughoudend reageren. Het helpt natuurlijk uiteindelijk niks, want de intenties van Iran zijn heel anders. Die zijn niet om te deescaleren, maar die zijn om zeg maar het pleit te beslechten. En ja, het enige wat zeg maar Israël kan doen is om zijn burgers te beschermen, om ook heel daadkrachtig op te treden. En daar is ook heel grote eensgezindheid in Israël over. Ja. Dat in het verleden werd het Netanyahu, zijn beleid werd afgekeurd, maar in, zeg maar in deze, in de in het, het voorgaan en het, het instrueren van de IDF, het Israëlische leger, om krachtdadig op te treden. Dat heeft de support van praktisch de hele bevolking.
Ja. Nu, Israël, de Joodse staat, moeten zij wel kwaad met kwaad vergelden? Moeten ze niet juist anders zijn?
Ja, maar dan kan je beter gewoon je Bijbel open doen. En kijk, wou ik straks wat over zeggen, dat de engel van de Heer ook voor zijn volk uitgaat. Maar als ze moeten strijden, of als ze dan moeten ze ook strijden. Hè? In Prediker staat ook, er is een tijd van oorlog en er is een tijd van vrede. En we zien dat er nu een tijd van oorlog is. En wat doet iemand als, zeg maar, als je in je familie of in je gezin wordt aangevallen van buitenaf, dan moet je je bescherming bieden aan je familie. En dan moet je zorgen dat, dat dat niet meer gebeurt.
Dat,
en dat is natuurlijk waar Israël en waar de regering van Israël ook verantwoordelijk voor is. Om het volk te beschermen.
Is het dan te makkelijk gezegd van je moet niet kwaad met kwaad vergelden?
Nee, ik denk als de heiland dat zegt, dat je geen kwaad met kwaad zal begelden, geldt het ook, dat geldt dat voor jou en voor mij. Als iemand jou, al is dat soms nog zo lastig, in je persoonlijke leven, maar daar gaat het natuurlijk over. Het gaat niet over een staat daar. En ik denk ook niet dat in die zin Israël kwaad met kwaad. Kijk, het kwade zit hem erin dat ze het Joodse volk, wat God daar geplant heeft, hè, al 3000 jaar geleden met koning David en misschien al 4000 jaar geleden met Abraham, dat de vijand van God en mensen dat plan, zeg maar, wil doen. En, en zijn handlangers zijn zeg maar op het volk afstuurt om dat plan van God te verijdelen.
En dat is het kwaad wat
Dus dat is het kwaad wat daar wat er gebeurt. Maar wat Israël terug doet, dat is zeg maar het verdedigen van zijn burgers. Het zorgen dat er niet nog meer kwaad over het Joodse volk komt. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met kwaad voor kwaad vergelden.
Nee. Nu, die Iraanse aanval van gisteravond, die was natuurlijk heel groot in het nieuws. Tegelijk is er ook in Jaffa een aanslag geweest, een terroristische aanslag, waarbij 7 mensen zijn omgekomen.
En heel veel gewonden.
En heel veel gewonden zijn gevallen. Het is een van de meest dodelijke terreuraanslagen in de afgelopen jaren. Gaat dit ook met de huidige spanningen vaker gebeuren, denkt u?
Nou, ik denk zelf dat Israël heel oplettend is. En wat me eigenlijk opgevallen was, is dat er de laatste tijd minder aanslagen waren.
Omdat de mensen alert zijn, bedoel je?
Ja, omdat mensen alert zijn en misschien ook andere oorzaken die ik ook niet precies kan doorgronden, maar er waren minder. En dit hakt er natuurlijk wel weer in Jaffo. Dat is een Joppe, dat is het oude Joppe waar Petrus ook was, waar die naar Cornelius, de hoofdman, moest gaan, waar die toen verblijf hield. En dat is een gemengde stad, dat is een Arabische stad, al van oudsher. Dus het is natuurlijk iets vreselijk dat zoiets gebeurd is. En ja, dat het weer met zoveel dodelijke slachtoffers is.
Ja. Ja. Nu hebben we het in deze uitzending ook over godsbescherming. Hè? Hoe we dat gisteravond hebben gezien in het feit dat Israël zo nagenoeg alle raketten heeft kunnen tegenhouden. Dat er één dode is gevallen, een Palestijnse man in Jericho en enkele gewonden, voor zover we nu weten. Maar het schade had ontzettend veel groter kunnen zijn. Hoe zien we eigenlijk in de Bijbel terug Gods bescherming?
Weet je, God die grijpt altijd in. Mm-hmm. Maar Israël heeft ook veel oorlogen moeten voeren.
Ja.
Gerechtvaardigde oorlogen. En daar zijn altijd ook doden bij gevallen. En toch staat er dan in de Bijbel, ja, God gaf David de overwinning. Ja. Koning David.
Mm.
Ja, en dan zijn natuurlijk altijd, waren ook doden te betreuren.
Ja.
Dus dat gebeurt ook in oorlogen.
Ja.
Maar we mogen ook weten dat God zijn volk beschermt en bewaart. En ik vind zelf die geschiedenis uit, als ik dat daar mag iets over mag zeggen, dat is uit de geschiedenis van, en dat is alweer, even kijken hoor, 2800 jaar geleden dat zich dat afspeelde, is dat was er een profeet in Israël en die heette Elisa. Dat was de opvolger van Elia, dat is de grote profeet van het Joodse volk samen met Mozes.
Mm-hmm.
Had een opvolger en die heette Elisa. Het was ook een heel groot profeet op wiens geest staat er het dubbele deel van zelfs van het van Elia was. Mm-hmm. Dus hij was nog meer vervuld met de geest van God. En die adviseerde de koning van Israël, die in Samaria in die tijd koning was.
Ja.
En er was een land dat heette Aram. Nou, Aram is waar nu Syrië is. Dus je ziet zeg maar die oude, waar Hezbollah nu opereert. Vanuit Libanon en Syrië, mm-hmm. daar woonde Aram en die had een koning. En die die viel de hele tijd Israël binnen om buit te behalen. Maar dan aan die profeet Elisa, er wordt dan geopenbaard waar die koning met zijn troepen, zijn bevelhebbers gaan binnenvallen om buit te behalen.
Ja, en Elisa kon dat dan weer.
Elisa die hoorde dan van God waar dat was.
Mm.
En die koning van Aram maakt zich dan heel erg ongerust. Die zegt van ja, wie is bij mij een verrader? Er is een verrader hier. Maar dan zegt een van zijn knechten, zegt dan ja, maar Elisa, die alles wat jij in je slaapkamer bedenkt, dat hoort hij en dat vertelt hij aan de koning van Israël.
Mm.
En dan die koning van Aram zegt, ja, we moeten die Elisa, die moeten we vangen. Dus dan onderzoekt die waar die is en die is dan in Dothan. En Dothan is dan ook een plaats, ook midden in Samaria, wat we tegenwoordig de Westbank noemen. Of tenminste wij niet, maar wat de Westbank genoemd wordt. Daar is die in Dothan en dan omsingelen de troepen van die koning van Aram, die koning van Syrië, Libanon, hè, dat is dat gebied daartussenin. Die omsingelen dan de stad. En dan loopt Elisa met zijn knecht. Die loopt over de muren van Dothan. Dat is een ommuurde stad. En dan die knecht die doet het in zijn broek van angst. Want die ziet al die troepen van die koning van Aram rondom de stad liggen. En dan zegt Elisa zegt tegen hem. Van ja, je hoeft niet bang te zijn. Want degene die bij ons zijn. Zijn in de meerderheid bij degene die bij hen zijn. En dan zegt hij tot God, dan bidt hij tot God. En dan zegt hij, open nu zijn, God open zijn ogen opdat hij het mag zien. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij alle legermachten van de Heere, van Michael, van zijn engelen, die rondom Elisa zijn. Dat de overmacht is, ja, is gigantisch op dat kleine legertje van Aram. En dan gaat Elisa, die gaat dan van de muur af en die gaat naar die bevelhebber toe en die zegt van ja, wie zoek je dan? Zegt ja, ik zoek Elisa. Maar die man, zijn ogen zijn verblind. Dus die ogen van die knecht zijn open en die van die bevelhebber zijn ze verblind. En zegt ja, ik zal je er wel naartoe leiden. En dan leidt hij hem naar het midden van Samaria, in het midden van de van de bergen van Samaria in Samaria. Maar daar zijn de legers van Israël, van de koning van Samaria. En dan is die als het ware gevangen genomen. En wat doet de, dan zegt die koning van Samaria, Agab, die zegt dan van ja, zal ik hem doden? Maar dan zegt Elisa zegt nee, geef hem maar veel te eten, geef ze een goede maaltijd en dan komen ze ook niet meer terug. Nou, wat het wonderlijke is, vind ik, en waar wij altijd voor bidden, is dat God aan de leiders van Israël de ogen mag openen, opdat ze mogen zien wat de vijanden van Israël beramen en aan plannen beramen.
Net zoals dat toen bij Elisa geopend werd.
En net zoals met Elisa. Weet je, we zeggen altijd Bijbelse geschiedenis, maar de Bijbelse geschiedenis is nu. Dat is nu, dat speelt zich nu af voor onze ogen.
Ja.
En als we zien wat ja, Gods genade geeft, hè, die vorige week, of is het alweer 2 weken geleden, het gaat allemaal zo snel, die biepers en die no walkie, no talkies die ze hadden, die ontplofte daarna de leider van Hezbollah, waar ze die 50 meter of 40 meter onder de grond in bunkers zat, die ze hebben kunnen ombrengen.
Ja.
De bescherming die God geeft, hè, dat ze zijn dan ook met het intrekken afgelopen zaterdag, toen ze zeg maar, begonnen ook zeg maar in Libanon, omdat ze een veilige zone moeten creëren, omdat er voortdurend vandaan geschoten wordt. Dat er niemand omkomt. En zo gaat God voor zijn volk uit. En
geeft de bescherming die ze nodig hebben.
En geeft de bescherming die ze nodig hebben. Afgelopen zaterdag werd ook in de afgelopen Shabbat, dus werd er ook in de synagoge gelezen, die hoofdstukken 61, 62, 63 uit Jesaja.
Mm-hmm.
En dan, wat men dan zelf, wat ik een hele zeg maar mooie tekst vind, die ik misschien aan de luisteraars kan meegeven.
Heel graag.
Even kijken waar ik het had.
Dat is Jesaja.
Ja, ik had één tekst uit, de laatste tekst uit Jesaja 61. Daar zegt God, want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. God zal zijn gerechtigheid laten zien. En dat laat hij ook zien altijd door Israël heen. En dan wou ik nog lezen uit Jesaja 63. Daar staat, God zei, zij zijn toch mijn volk, kinderen die niet trouweloos worden. En hij werd hun tot een verlosser, tot een heiland. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en droeg hen al de dagen als van ouds. Hij heeft hen zelf verlost. Ik zag een fotootje en daarin zag je zeg maar die Israëlische soldaat, die strijders voor een zo'n, ik denk een F-35 of een ander vliegtuig waarmee ze naar Beirut en waarmee ze de vijanden hadden, de leiding van Hezbollah hadden uitgeschakeld. Maar daaronder stond een foto van de kotel, van de muur, die wij hier ook op de een stukje van de achtergrond zien, waar duizenden en duizenden mensen stonden te bidden op hetzelfde moment.
En beide in, wapens
ja, dus, en dus
geleverd.
Boven die foto was van de, ja, in eigen kracht, misschien zou je kunnen denken, maar als je dan even naar beneden kijkt, dan zag je al die duizenden mensen bidden. En ik denk ook dat dat ook de kracht is van ons en van onze, van alle kijkers hier. En ja, de kracht is in het gebed.
Ja.
En dan gaat de engel van de Heer, Michael, die strijdt voor zijn volk. Hè? Dat zegt, wordt speciaal aan Daniel ook beloofd. Dan zegt hij, ja, Michael, in die eindtijd zal Michael voor de zonen van Israël strijden. En dat zien we voor onze ogen gebeuren.
Ja, en heel veel mensen bidden natuurlijk ook voor Israël. Heeft u ook handvatten wat belangrijk is op dit moment? Waar kunnen we voor bidden?
Nou ja, ik denk dat we mogen danken. We mogen elke keer danken als God zijn volk bewaart en zijn naam groot maken. En dat we mogen zeggen van ja, het komt van u. U geeft het inzicht, u geeft de leiders van Israël inzicht. En je mag altijd, waar ik altijd voor bid, is dat ook dat er verwarring mag zijn onder de vijanden van Israël. Dat zie je ook telkens, hè, als ze eensgezind zouden zijn, En dat lijkt soms wel, maar dat is natuurlijk zo met Hamas, die toen een jaar geleden die bloedige aanslagen, die pogrom uitvoerde bij de Gaza.
Ja.
Toen was Hezbollah even stil. Het begon een dag later, maar ze waren ook iets heel grootschaligs van plan. Hè?
Ja,
dat
ja.
Heeft Israël nu ook ontmaskerd. Hè? Ze hadden dezelfde tunnels die in Gaza zijn, die zitten helemaal, die waren ook in Libanon. Die hebben ze nu vroegtijdig kunnen uitschakelen.
Maar juist als die eensgezindheid er zou zijn bij de vijanden, zou het misschien wel erger zijn.
Ja, precies.
Zijn.
En je mag bidden voor verdeeldheid bij de vijanden van Israël. Dat God zijn volk mag bewaren. Maar het gaat altijd met strijd gepaard. Ook als je Daniël leest, dan staat er dan die geestelijke strijd van die er gevoerd moet worden, ook door de engelen, door Michael en zijn engelen. En die worden dan 3 weken opgehouden. Dus ook weer met Perzië, omdat de vorst van Perzië, de menselijke vorsten, tegenover hen stonden.
Ja.
Dus maar God die wint het pleit. Mm-hmm. En in zijn liefde en barmhartigheid zal hij op zijn volk Israël neerzien. Mm-hmm. En ook op ons, bidders, op de muren van Jeruzalem heb ik wachters gezet.
Ja.
Die dag en nacht zullen bidden. Laten we dat doen. En dat is ook, want je vroeg, heb je gisteren wel gekeken? Ja, ik heb ook gebeden. Ja, dus in alle bescheidenheid gezegd hebbend dat.
Zullen we dat ook nu weer doen?
Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, u brengt uw volk thuis op de heuvels van Juda en Jeruzalem. Heer, het zijn moeitevolle dagen voor Israël, uw volk. Heer, vlak voor het nieuwe jaar. Vanavond, Heer, als het Shana Tova, het nieuwe jaar, Heer, gaan vieren, geef dat dat goed mag zijn, Heer, en ook zoet voor uw volk, wat ze elkaar altijd wensen. Wilt u met in uw genade neerzien op Israël, wilt u hen bescherming en bewaring geven, wilt u voor hen uitgaan, dat uw heilige engelen hen mogen omringen, Heer, en wilt u bekendmaken aan de leiders van Israël, Heer, wat de vijanden in de schild voeren. Heer, wilt u geven, Heer, dat ook ons land zich achter Israël mag opstellen. Heer, het is misschien maar een kleine druppel, Heer. En Israël is niet afhankelijk van de steun van Nederland, Heer. Maar voor, Heer, omwille van ook, Heer, ons volk, wilt u die genade geven dat we Abraham en zijn nageslacht mogen zegenen in het land. Het is uw hand die hen thuis brengt. Heer, we danken u, Heer, voor al die voorbidders ook in het land. Heer, geef dat wij niet zullen versagen. En Heer, onophoudelijk onze smeekbeden voor Israël, Heer, en voor de gemeente en in de gemeente mogen opzenden. En dat bieden we ook, Heer, voor aanstaande zondag, als er Israël zondag zal zijn in vele kerken, Heer. Maar 1 zondag in het jaar eigenlijk, hadden dat er 52 mogen zijn. Ja, maar wilt u geven dat, Heer, dat er in gemeentes, in kerken, die verbondenheid met uw eigen broers en zussen, Heer, gevoeld mag worden. Heer, en dat er voorbeden mag zijn. En wilt u zo uw verlossing geven. Spoedig vrede, gerechtigheid en waarheid uit Zion, uit Jeruzalem. Maranatha. Amen.
Amen. Roger van Noort, dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En aanstaande maandag is het 7 oktober. En zoals we ook vaker in uitzendingen hebben genoemd, dan gaan we als Christen voor Israël herdenken. En we willen u graag ook daar van harte bij uitnodigen. We organiseren in het land een heel aantal manifestaties waar u van harte welkom bent. En 's avonds in Barneveld een grote herdenkingsbijeenkomst, waar ook nog een aantal plekken zijn, dus waar u zich nog voor kunt aanmelden. Als u daar meer informatie over wilt hebben, dan kunt u terecht op onze website cvi.nl/7oktober. En we hopen velen van u te zien daar, echt tot bemoediging van Israël en om samen te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.